Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. En deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door CoinMoes.io. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, Robin, we beginnen met een belastingnieuws uit Italië. Italië wil winst op bitcoin tot 26% belasten.
Ja, het gaat om een voorstel nog. Maar het lijkt erop dat ik heb ook geen verstand van de Italiaanse politiek per se, maar het lijkt eraan te komen. En het wordt er wel... de belasting die we allemaal ondertussen wel een paar keer gehoord hebben. Winstbelasting, ook op bitcoin. Ja. Alles boven de 2000 euro zou dan worden belast met 26%.
Ja, dus stel jij... je hebt 3000 winst op jouw bitcoin belegging. Dan moet je daar uit mijn hoofd iets van 700 tot 800 euro belasting over betalen.
Ja, 780, even snel op de rekenmachine ingetikt.
Ja. Nou ja, goed, dat... Dat is best wel fors natuurlijk, 26%.
Nou ja, dit is typisch zo'n move dat je denkt van... hoe kun je het bitcoiners in je eigen land lastiger maken om vermogen op te bouwen? Dat is zo. Even buiten je mening over of dit wel of niet gedaan moet worden. Het feit is dus dat mensen die in bitcoin beleggen in Italië met een beetje pech... vergeleken met andere delen van de wereld een groot deel moeten afromen elk jaar.
Ja. Ja, we kunnen gelijk met een rant over belastingen beginnen.
Nee.
Maar nou, het feit is wel natuurlijk, jij en ik, en zoals elke Nederlander, elke Europeaan, iedereen in de wereld moet natuurlijk gewoon werken om geld. Ja, dat zijn uitzonderingen. Maar daar betaal je belasting over, inkomstenbelasting. Nou, met dat netto bedrag ga je een deel beleggen. En over dat bedrag, dat kan een bepaald vermogen worden, betaal je al vermogensbelasting. Dat is eigenlijk je vermogen. Zo is dat in Nederland geregeld. Mm. Maar dit is een vermogensrendementsbelasting. Dus is nog een winst. De winst die je behaalt met je vermogen, daar betaal je ook weer belasting over.
Ja, en als je dan je bitcoin een keer gebruikt om een dienst af te nemen of producten te kopen, dan betaal je daar ook weer btw over.
Ja.
Dus ja.
Ja, nee, ja. Maar weet je, het is wel al. Ik vind het niet erg om belasting te betalen. Alleen. Ze maken nooit echt duidelijk waar die belastingen nou echt heen gaan. Ze zijn er niet echt transparant over, vind ik.
Nee, ik vind het wel interessant.
Wel zeggen, want, we leggen een nieuwe snelweg aan. Want daar gebeurt natuurlijk veel meer mee.
Klopt. Op zich is het wel interessant het spelletje nu. Want je hebt in 2024 moet dan zo'n raamwerk voor Europa, voor de hele cryptosector en zo klaar zijn. En toch krijg je landen die allemaal gaan concurreren op die belastingen. Weet je wat je altijd al hebt gehad in Europa, maar natuurlijk in Amerika ook heel goed ziet in die staten. Die hebben een federaal stelsel met regels en wetten. Maar die staten kunnen daar heel veel zelf in interpreteren of zelfs de federale wetten negeren. Hebben ze bijvoorbeeld met marihuana ook gedaan. In heel veel staten daar.
Dus wat je... stel dat je als bitcoiner je verdient lekker en je denkt, ja, weet je, dat Nederland, ik ga lekker in Zuid-Italië, lekker weertje. Ik ga daar lekker zitten.
Nee, maar je kan je zo voorstellen dat bijvoorbeeld Madeira, er was wat over gehad. Die zetten ook in een beetje alle El Salvador met bitcoin als uitgangspunt voor de city marketing of landenmarketing, hoe je het ook wil noemen. Mm-hmm. En vaak gaat dat gepaard met gunstige belastingregels voor bedrijven dan wel bitcoiners zelf, zeg maar. Dus je gaat daar wel een spelletje in zien in Europa. Tenzij gewoon alle landen op een gegeven moment uniform... winstbelasting gaan heffen over bitcoin en andere beleggingen. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat is nu eigenlijk totaal niet haalbaar hoor, want er is al genoeg getouwtrek over die digitale euro natuurlijk. Je hoeft niet gelijk een heel Europees belastingstelsel op bitcoin te verwachten. Het is meer, het hele spelletje is wel op de wagen natuurlijk. Italië heeft zoiets van, hier kunnen we van profiteren.
Ja. Maar ja, als je kijkt naar de greater scheme of things, dan is het eigenlijk ook een soort het rondpompen van geld. Hè? Want even heel plat gezegd, bitcoin is natuurlijk ook afhankelijk van de geldkraan. Hè? Want er wordt gewoon geld in
voor de dagkoers
gepompt.
Misschien.
Ja, precies. En vervolgens, mensen maken daar winsten mee, wellicht. En daar ga je dan ook weer belasting over heffen. Dus dat geld dat stroomt. Het is eigenlijk een soort continu draaiend wiel van geld wat rondgepompt wordt, toch?
Ja, dat is eigenlijk hoe meer je kijkt naar hoe de wereld van belastingen of geld überhaupt werkt, is dat het geval? Ja, het wordt gewoon rondgepompt.
Ja. Nou ja,
en in Nederland is het dus. In Nederland is het dus nog niet zover dat dat aan de hand is. Je hebt gewoon alleen alleen de vermogensbelasting. En er kwam wel een paar keer ter sprake ook, hè? Die belasting op rendement. Ik kan me zo voorstellen dat het op termijn, zeker als het lastig blijft gaan financieel in de wereld, zeg maar, qua sentiment en qua beeldvorming enzovoort, dat er in Nederland ook wel een push komt voor dit soort dingen. Want ja, mensen die belegd hebben, die hebben dat geld niet verdiend met werken, is dan het argument.
Ja. Nou ja, wat ik weet toevallig dat, niet dat ik het zelf heb hoor, maar de belasting op de tweede woning, of meerdere woningen, dus met name de verhuurders in Nederland, die worden per 1 januari 2023 wel fiscaal heel anders behandeld. En ik weet dat dat inderdaad, ik weet dat dat een heel item is onder die vastgoedbeleggers. Hè? Dus op het moment dat je equity hebt, dan gaat de overheid wel kijken van, ja, hoe kunnen we dat dan meer gaan belasten? En dan wordt het ineens een liability, dan wordt het ineens een risico om een tweede woning te hebben.
Ja, maar dat kan het doel zijn, hè?
Ja, dat is inderdaad het doel.
Ja.
Dus, nou ja, en zo kan het ook met Bitcoin gelden natuurlijk.
Nou, precies dat. We kunnen de code niet aanpassen enzovoorts, maar je bent wel gewoon belastingplichtig.
Ja. Dus ja. Maar zou het voor jou persoonlijke reden zijn om te vertrekken uit Nederland, puur uit fiscale overwegingen?
Op dit moment niet, maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen daar wel naar kijken. Tegelijkertijd gaat het maar eigenlijk vooral om de mensen die die keuze helemaal niet hebben. Gewoon als je hier gewoon in Nederland een baan hebt en alles erop en eraan. Je bent niet flexibel. Dan heb je gewoon met dit soort regels te maken die eraan komen.
Ja. Ja, kut hoor.
Ja, nou ja, kijk. En ja, je hebt er maar mee te dealen als je in Nederland wil wonen. In dit geval gaat het over Italië, hè, maar.
Ja.
Ja.
Nou ja, gek genoeg. Ja, goed.
Dus dit is zeg maar een knopje waar je aan kan draaien als regering of overheid om bepaalde incentives een kant op te drukken. Want als het belastingtechnisch niet interessant is om in Bitcoin te beleggen, dan ik weet ook niet of dit ook voor bijvoorbeeld tech-aandelen geldt.
Nou ja, kijk, dat hoort gewoon bij je vermogen.
Ja.
Dus of het nou aandelen, effecten, obligaties. Huizen, boten, Bitcoin,
nou, het zit hem nu
alles.
Vooral in Bitcoin wordt nu officieel in Italië nog gezien als, of wordt behandeld als buitenlandse valuta. Het is niet dat hij die erkenning heeft, maar zeg maar in de set van regels valt het in die categorie. En op je dollar of een Japanse yen betaal je geen winstheffing als die koers eventueel beter doen dan de euro's. En Bitcoin moet dus naar een ander bakje in Italië. Okay.
Terwijl in Nederland is het natuurlijk wel zo, stel hè Robin, jij hebt 100.000 euro op jouw spaarrekening staan, dan valt het in die box 3 en dan moet je er ook...
Ja, boven een grens.
Ja, boven de grens. Nou, volgens mij is dat rond 56.000. Dus over die overige 44.000 ga jij belasting betalen.
Ja, of dat nou in Bitcoin is of in euro's, maakt niet uit.
Klopt.
Pijldatum 1 januari, die komt er trouwens ook aan. Strakjes na het nieuwe jaar eventjes goed opschrijven wat je hebt. Ja. Want je moet de bewijslast ligt bij jou, bij de Belastingdienst.
Ja, nou ja, dat is dan voor de aangifte van 23.
Ja.
Want de 1 januari 22, die geldt voor de aangifte van 22.
Ja. Nou, misschien even genoeg belasting.
Ja, is ook zo. Dus laten we lekker doorgaan. We hadden een Nederlands nieuwtje. Tom Derks, een van onze redacteuren, die is behoorlijk tekeer gegaan.
Ja, op bitcoinmagazine.nl.
Ja, over een stuk in de Volkskrant. Eigenlijk de aanleiding was dat journalist Olaf Tempelman, Sam Bankman-Fried, dus eigenlijk de ex-CEO van FTX, aanduidde als bitcoin-genie.
Ja, want daar, ik stuurde dat tweet, was een tweetje van de Volkskrant door naar Tom. En toen wilde Tom er wel een berichtje over tikken. Want Sam Bankman-Fried is geen Bitcoin-genie. Heeft echt 0,0 met Bitcoin te maken. Die gozer had geen Bitcoin. Sterker nog, hij verkocht of bood neppe Bitcoin aan zijn klanten.
Nou, en hij heeft zijn klanten natuurlijk echt allemaal opgelicht.
Ja.
Het moet allemaal nog bewezen worden, maar dus 10 miljard aan klantengelden waarschijnlijk gebruikt om gaten bij alle meta te dichten.
Ja, of whatever er allemaal mee gebeurd is. Maar dat is Sam Bankman-Fried neerzetten als Bitcoin-genie slaat echt nergens op.
Nee, dus nou ja, goed, het is op zich wel amusant om te lezen. Een van de... Olaf is duidelijk een journalist van de oude stempelman. Nou ja, goed. Er zitten een beetje een paar kwinkslagen in dat je denkt...
Ja, het moet ook niet te, zeg maar, persoonlijk worden in zin van... Ja, het is ook maar gewoon een mening en een column. Hoef ook niet op alle woorden, woordkeuze helemaal in te zoomen. Het gaat alleen meer om het hele beeld wat je tegenkomt als je een beetje online scrolt. Is toch ook van, ah, die arme Silicon Valley genius. Het is hem niet gelukt. Hij heeft de wereld niet kunnen veranderen. Maar er is gewoon miljarden aan vermogen ergens heen gegaan wat niet hoorde. Het is gewoon een boef. Het is geen Bitcoin genie.
Ja, nee, het is zeker geen Bitcoin genie. Alleen tegelijkertijd kun je... Kijk, wij zitten natuurlijk helemaal in die Bitcoin-bubbel. Maar je hebt natuurlijk gewoon heel veel mensen... Voor hun is Bitcoin ook gewoon... Is ook gewoon een crypto. Het hoort gewoon bij de cryptomarkt.
Ja, nou, dat is ook wel logisch, denk ik. Want als je een andere niche pakt en je hoort daar wat over, dan gooi je het misschien ook wat meer samen met bijvoorbeeld het WK in Qatar nu met voetbal. Enfin, ja, voetbal is trouwens ook door en door corrupt. Maar je kunt dat niet als enige datapunt gebruiken van voetbal is kut daardoor.
Nee,
en dat gebeurt bij FTX. Dat gebeurt bij FTX, ja ook. En dat gebeurt bij FTX natuurlijk ook. Van, oh, FTX is omgevallen, dus Bitcoin zal wel niks meer waard zijn. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op.
Nee.
Tegelijkertijd.
Dus eigenlijk, zoals je voetbal en politiek moet je eigenlijk ook een beetje los van elkaar zien, enigszins. Hè? Dus je mag best genieten van het spelletje, denk ik.
Oh, je mag van mij alles doen.
Ja, hou me tegen. Ja. Maar zo moet je eigenlijk Sam Bankman-Fried ook los zien van Bitcoin.
Ja, het is gewoon iemand geweest die in rap tempo een gigantisch handelshuis heeft opgezet. En dat bleek gebaseerd op gebakken lucht, misleiding en allerlei andere leuke dingen. En that's it.
Maar een buitenstaander zou zeggen, ja, wacht eens even. Bitcoin was vorig jaar $70,000 waard bijna. Dat was dan ook misschien wel onderdeel van die gebakken lucht. Hè? Het was een onderdeel van die markt waar heel veel gebakken dan
dat,
lucht.
Dat er dus blijkbaar heel veel papieren Bitcoin ook gekocht werd. En dat drukt juist weer de prijs. Dus je hebt allerlei, zeg maar, je kunt niet die conclusies trekken.
Te kort door de bocht.
Ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, wat bij hem vooral speelt, vind ik ook van... Bitcoin is gewoon een protocol en daar maak je gebruik van of niet. En die Sam Bankman-Fried, die was gewoon heel close met allerlei politici enzovoorts. Nou, die hebben toch al... Het is niet zo dat er geen regels zijn in Amerika. Zeg maar, er is gewoon niet gecontroleerd. Dus hoezo is dat zeg maar een fout van Bitcoin?
Nee, ik vraag me ook af, hè, want er is nu in Amerika in ieder geval wel wat gewoon gesprekken gaande. Die Maxine Waters, dat is de voorzitter van de, ja, het is eigenlijk de financiële commissie van de Huis van Afgevaardigden in Amerika. Die heeft opgeroepen voor een hoorzitting. Dus eigenlijk alle betrokken partijen van FTX, Alameda, maar ook Binance zijn opgeroepen om daar te verschijnen. Volgens mij is het niet verplicht om daar te verschijnen, maar
dat wordt een showtje.
Ja, en dan vraag ik me wel af hoe groot inderdaad het aandeel Bitcoin wordt in die discussies. Dat vraag ik me dan wel af. Want het zal vooral inzoomen op gewoon die interne bedrijfsvoering.
De discussie is natuurlijk niet Bitcoin. De discussie is, wat is er nou gebeurd? Hoe kan die gozer overal doorheen zijn geglipt? Nou, dat is vrij simpel. Die regulaties werken gewoon niet. Als jij 100 plus van die entiteiten op kunt zetten en 3-4 jaar lang allerlei miljarden heen en weer kunt pompen, dan kun je al die toegangspoortjes wel neer gaan zetten en allerlei controles voor alles en iedereen. Maar als je dit soort gasten niet eens ook maar enigszins kunt pakken, of er is een oogje dicht gedaan, oogje, hoe noemen we dat? Handen voor de ogen gedaan alsof er niks aan de hand was. Maar dan deugt dat toch ook niet? Het hele doel werkt dan niet.
Nee, maar dat pleit hem natuurlijk niet vrij.
Nee, zeker, zeker niet. Alleen, ik bedoel meer van, dat vind ik een veel belangrijker verhaal. Van, er zijn allerlei dingen opgetuigd. Iedereen moet zichzelf overal identificeren en zo. En die gozer zet een entiteit op in de Bahama's. Die koopt een paar villa's en die gaat daar met zijn maatjes lekker miljarden heen en weer pompen.
En beetje de pas dikke orgie houden.
Ja, dat moet ze zelf weten.
Naar die koersen.
Prima, ja. Toch? Moet ze zelf weten. Maar er is een tweetje van CZ nodig om het tevoorschijn te toveren. Het is toch een zwakte bot van degene die dit in de gaten moeten houden. De SEC en al die andere troep wat ze daar hebben.
Ja. Oh, fuck man. Er komt gewoon een dikke NL-alert. Ja, ze achtervolgen ons ook overal, Robin.
Ja. Oh, het is...
Het is weer zover.
Het alarm.
Eerste maandag van de maand.
Ja.
Ja. Ja.
Maar ik heb mijn oortjes in, dus ik heb mijn oortjes in, dus ik hoor hem niet.
Ja, ja. Oh, nu wel. Staat niet op de lijst.
Daar komt hij. We gaan gewoon vrolijk door met dit op de achtergrond.
Ja, nee, het is belachelijk. En dus, nee, die hoorzitting die komt er wel. Hij gaf aan dat hij op dit moment, moet hij nog even zich voorbereiden waarschijnlijk.
Ik verwacht er niet veel van.
Oké, okay. Jij denkt niet dat hij berecht gaat worden in Amerika?
Ja, ik denk wel dat hij in rechtszaak betrokken gaat worden. Maar ik vraag me af of hij straks lang achter de tralies zit.
Ja, ik verwacht echt zo'n jarenlange geslepen, beetje O.G. Simpson-achtige praktijken.
Kijk, want je hebt wat het oppervlaktegedeelte van met het geld en dat soort zaken. Maar je hebt natuurlijk de wildste geruchten over connecties enzovoorts. Dat laten we maar even wat het is. Maar het feit is dat hij gewoon miljoenen en miljoenen in allerlei politieke partijen heeft gestopt om te lobbyen en zo. Nou, dat heeft wel... En dat wil niet zeggen dat hij dan voor altijd buiten schot blijft. Maar hij heeft ook wel leverage op andere mensen, denk ik.
Nou, oké, okay, dat. En hè, je krijgt misschien ook... Het kan leiden tot een hele politieke discussie. Of dat is het al natuurlijk. Dat volgens mij formeel gezien had hij... Moet ik even niet liegen. Maar volgens mij 4 miljoen is dan... aan donatiegelden is transparant. Informeel had hij veel meer, heeft hij inderdaad honderden miljoenen, misschien wel 1 miljard geschonken aan...
Ja, die cijfers weten we niet. Ja, en hij is natuurlijk dan een van de topdonateurs van Biden.
Ja.
En samen met een compagnon heeft hij ook nog wel geld in de Republikeinse Partij gestopt. Maar al die mensen die daar geld van hebben gekregen, die willen natuurlijk ook niet dat dat allemaal openbaar wordt. Een aantal politici hebben aangegeven dat ze het geld terug zouden storten aan FTX. In de hoop dat het uiteraard nog bij klanten terechtkomt. Een beetje PR redden, zeg maar. Maar we hebben die rechtszaak van Celsius gehad. En in die zaak hebben ze gewoon alle klantengegevens gedeeld. Moet je nagaan als die geldstromen allemaal op tafel komen te liggen. Als het echt allemaal een beetje grijs, schimmig gebied is geweest. Dan zijn al die mensen daar niet bij gebaat, hoor. Dus als ik mijn geld ergens op in moest zetten, dan zou ik zeggen dat die niet... 10+ jaren in de bak verdwijnt.
Nee, nou ja, ja, ik denk wel dat, ja, ik weet niet. Je zag ook wel bijvoorbeeld zo'n, dat is van een andere orde, hè, maar bijvoorbeeld zo'n Arthur Hayes van BitMEX, die heeft uiteindelijk het kunnen uitkopen voor tussen de 25 en 30 miljoen dollar, meen ik.
Ja.
Dus die heeft zichzelf kunnen vrijkopen.
Ja, die zat er ook wel meer in, die heeft gewoon. Die heeft derivaten aangeboden, wat helemaal niet mocht aan allerlei verschillende jurisdicties en zo.
Ja.
Het is niet zo dat daar nu hetzelfde
soort... Het is veel grootschaliger.
Ja, precies.
Ja. Maar goed, ja, ik weet ook niet. Kijk, je hebt natuurlijk altijd zo'n... hij is natuurlijk als bestuurder aansprakelijk, hè, voor binnen zijn bedrijf.
Ja, ik weet niet hoe het dan in Bahamas zit.
En hij is persoonlijk aansprakelijk. Dus vaak zijn dat gewoon worden twee aparte rechtszaken. Dus, en dan krijg je natuurlijk in Amerika ook nog allerlei zijrechtszaakjes. Waarschijnlijk in de verschillende staten. Dus stel dat er 1000 beleggers, FTX-beleggers in Californië zich benadeeld voelen. En die gaan samen ook weer een rechtszaak starten.
Ja, dat verwacht ik wel heel veel. Ja, maar dat zit hem vooral denk ik in monetaire vergoedingen. Ja, als je die niet heeft. Het is dit wordt echt een showtje
van kip.
Ja, showtje van je welstand. Hij had dus zijn hoofdvestiging zat dus eigenlijk in de Bahama's. Maar hij had natuurlijk FTX US en Alameda zat ook gewoon in Amerika. Het handelsbedrijf. En daarnaast had hij nog 100+ dochterbedrijfjes, of in ieder geval bedrijfjes waar hij ook zijn vingers in had. En op zich was het wel opmerkelijk in Japan, FTX Japan.
Mm-hmm.
Die hebben aangekondigd om hopelijk klantenfondsen toch weer openbaar te maken, zodat klanten hun geld op kunnen nemen. Want zij op een of andere manier hopen zij erom de dans te ontspringen wat betreft alle fondsen op één hoop gooien en kijken hoe het gaat met de faillissementsprocedure en het uitstel van betalingen enzovoorts. Dus dat zou mooi zijn voor die specifieke klanten.
Ja.
Hangt er een beetje, het zal van afhangen hoe de regels precies zitten. Als je in Japan bepaalde assets hebt of Amerika daaraan kan komen als het met misdaad te maken heeft of zoiets. Voor juristen. Maar FTX Japan heeft in ieder geval gecommuniceerd dat ze hopen het weer open te gooien.
Ja. Nou ja, er was vanuit de industrie was natuurlijk ook heel veel kritiek. Hè? Onder andere Mike Novogratz en ook de CEO van Kraken, inderdaad.
Mike Novogratz. Ging over... ja.
Nee, maar er waren dus... Nou, die zijn zelf ook een benadeelde partij, want die hadden ook geld staan bij FTX. Maar, dus hij is niet helemaal onafhankelijk. Maar het ging er eigenlijk om van... Die Sam Bankman-Fried wordt dan door sommigen gezien als een Bitcoin-genie, maar hij... Bijvoorbeeld een basic concept als margin trading kon hij gewoon niet goed uitleggen.
Nou, ik heb het idee dat hij gewoon... hij heeft toen... Met wie had hij ook weer dat interview?
Nou, dit was in de Twitter Spaces. Dat was met een paar blockchain consultants waar nooit iemand van gehoord had.
Ik bedoelde naar zijn imago, zeg maar. Hij heeft op een gegeven moment in zo'n chat met Vox, was dat geloof ik. Had hij een chat via Twitter met een journalist over... Ja, mijn filantropische imago was ook maar gewoon grotendeels marketing en zo. Als hij nu zegt van ja, ik weet niet hoe dit en dit werkt, geloof ik daar ook gewoon geen snars van. Dat is gewoon weer een... Hier zit gewoon een team achter van advocaten toch? Dit doet hij toch niet vrijwillig? Of dit doet hij toch niet zomaar in zijn eentje? Hij is gewoon een nieuw frame aan het bouwen van ja, ik wist niet hoe het allemaal werkt.
Klopt.
Backdoor bouwen zou ik echt niet kunnen. Ja, misschien ben ik een beetje te sceptisch of zo, maar je kan geen woord geloven wat er uit zijn mond komt, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar ja, ik weet niet of dat nou heel erg hun vrijpleit in de zin van... Eigenlijk wist hij zijn core business gewoon niet.
Nee, ja, dus geen idee. Ik ben hier per ongeluk beland. Dat zou een move kunnen zijn.
Nou, hoe dan ook, die John Ray III, die nu zeg maar puinruimen is... Ja. Die zegt, ja, in 40 jaar herstructureren van bedrijven heb ik nog nooit zo'n puinhoop gezien. Er was totaal geen interne bedrijfscontroles. Zeg maar geen, weet je wel, gewoon niet een begrotingje van... Hey, zoveel geld komt er binnen, zoveel geld heb ik aan kosten. Gewoon een overzichtje van...
Ja, dat doen wij zelfs. Nou, jij dan voornamelijk.
Wij doen dat wel, ja.
Ja, moet je nagaan.
Wij hebben gewoon inderdaad een Excel-sheetje. Een simpel Excel-sheet wat er binnenkomt.
Ja.
Hè?
Ja. Nou ja. Zeg maar, als je net op de... Dus, ja, net van dat hij altijd aan het liegen is, zeg ik dan. Maar als je naar de andere kant helemaal wil kijken... dan kun je je wel voorstellen dat er een scenario is... dat zo'n gozer die heel handig is met handelen... of dat nou een beetje schimmig is of niet... en dat hij dan eigenlijk gepusht wordt... in combinatie met allerlei andere krachten om dit te gaan doen, zeg maar. Dat zou kunnen. Mm-hmm. Maar dan geef je hem wel heel veel voordeel van de twijfel, toch? Want je hebt niet per ongeluk meer dan 100 entiteiten waar allerlei rarigheid mee gebeurt. Dat is niet per ongeluk.
Nee joh, nee. Ik snap wel dat het een strategie is om alles te downplayen.
Ja.
Dus dat snap ik. Maar daar komt hij niet meer weg.
Een van de grappigste dingen om FTX weer even af te sluiten, vind ik dat al die andere gasten, je noemde net Arthur Hayes. Nou, die staat er bij mij eigenlijk altijd wel goed op, want ik vind zijn stukken ook wel interessant om te lezen en zo. Mm. Maar ook al die gasten van Three Arrows Capital en Luna, die Dokwon en zo, die zijn ook allemaal wel weer bezig, zeg maar. Die zijn weer een beetje uit onder hun steen vandaan gekomen. En ik weet niet meer welke van die namen, maar een paar daarvan zijn alweer bezig met een nieuw fonds, naar het schijnt.
Oh, echt?
Ja. Dus ja, die gasten zien hun kans weer schoon natuurlijk. Die gaan echt niet weg. Die zijn ook allemaal nog niet opgepakt. Dat bedoelde ik eigenlijk meer met van... verwacht, de arm van Amerika is heel lang... maar ze moeten wel bereid zijn om bepaalde dingen dan te gaan doen.
Ja, kijk, het is... ik bedoel, na Madoff en na whatever... hebben we toch ook gewoon nog heel veel speculatie gehad. Het is niet dat die speculatie weggaat.
Dus zet hem in dit rijtje van de Wolf of Wall Street... van, hoe heet die vrouw die laatst veroordeeld was? Van dat Elgon of zo? Weet je dat ook alweer?
Met die bloed nog wat.
Ja, nou, maakt niet uit. Zo goed zitten we in deze materie. Maar ja. Zet Sam Bankman-Fried in dat rijtje. Niet in het rijtje van Bitcoin-entrepreneurs of Bitcoin-genieën. Lijkt me verstandig.
Nee. Ja, kijk, je ziet dat de volumes zijn wel wat gezakt. Maar tegelijkertijd zie je ook weer dat je denkt... Jezus, bepaalde dingen worden weer flink verhandeld. Dat je denkt, ja, dat speculatie blijft maar doorgaan.
Ja. Nou, het is vooral voor Je hoorde natuurlijk heel veel inderdaad vanuit de industrie rondom FTX. En dat is ook logisch, want inderdaad zo'n kraken, nou, die bieden ook allerlei troep aan. Maar die hebben hun motivatie, hun rol is vanuit hunzelf, is van wij zijn gewoon een handelsplaats. Alles wat je wil verhandelen, wat we aan kunnen bieden, bieden we aan. Nou, of je dat nou mee eens bent, ja of nee. Maar, en hij zegt van ja, door FTX kunnen wij veel moeilijker aan funding komen, buiten de stijgende rentes en zo. Mm-hmm. En die dynamiek speelt wel.
Ja, klopt. Ja, we zien sowieso industriebreed natuurlijk. Ja, we hebben BlockFi. BlockFi zit ook in de faillissementprocedure, chapter 11. Betekent eigenlijk dat ze bescherming aanvragen tegen schuldeisers. Hè? Dat is eigenlijk kort gezegd zo'n chapter 11. In Nederland kennen we dat niet.
Nee,
in Nederland is gewoon van, we gaan puin ruimen.
Uitstel van betaling. En
de Belastingdienst komt op nummer 1.
Het doel is een doorstart. Want doorstart heb je in Nederland natuurlijk ook, hè?
Jawel.
Dus het is niet precies hetzelfde, maar ik wil zeg maar, dat is een beetje het idee van ze gaan puin ruimen in de hoop dat de entiteit waar het om gaat nog een doorstart kan maken. Nou, ik wens ze veel succes.
Nou,
of blijven staan, toch?
Gewoon, nou, je gaat echt bij de rechter, ga je vragen van joh, het gaat heel slecht. Ik kan mijn rekening niet betalen. Maar ik heb daar gewoon even tijd voor nodig hè, om die te betalen. Ik wil daar bescherming voor en dat is die chapter 11. Dus eigenlijk, het wordt dan bij rechtswegen afgedwongen dat jouw schuldeisers niet, weet ik veel, allerlei deurwaarden.
Ja, op die manier. Dus wat jij net over had over zo'n zaak vanuit California. Met zo'n chapter 11 word je daar in ieder geval voorlopig even tegen beschermd als het ware.
Ja, oké. Dus het is een soort uitstel van betaling.
Ja.
Alleen... Nou, dat is genuanceerder, maar goed.
Dat is wel, degene die daar allemaal mee gemoeid zijn, die hebben dan wel de job van hun leven. Als jouw passie is om puinzooi op te ruimen bij bedrijven, dan zit je, als je bij FTX-procedure zit, zit je goed.
Ja, weet je wel, ik denk dat John Ray de Third, ik denk dat hij wel, hij kan wel een leuke
carrière beginnen.
Klinkt gewoon
als een nep Twitter-synoniem, maar goed, pseudoniem.
Weet je, als een pornoacteur, hè?
Ja.
John Ray de Third.
Ja, third betekent ook wat anders in het Engels. Dus ja, het is maar net aan hoe je het bekijkt allemaal.
Ja, en wat voor porno je kijkt.
Goed, ander onderwerp. Blijven we nog even, kunnen even een sprongetje maken naar Amerika?
Ja, ik wilde heel even dat treintje van, want we hebben natuurlijk Genesis.
Jij nam de verkeerde afslag, dus ik wilde snel even ergens anders heen sturen. Maar ga je gang.
Ja, de omleiding inderdaad is, Genesis zit in de shit natuurlijk, maar we hadden ook Bitfront, dat is een beetje een onbekende beurs, moest sluiten. Wat hadden we laatst, we hadden Kraken, Coinbase moeten ook bezuinigen, Bybit moet bezuinigen.
Ja.
Weet je wel, blockchain.com, dus er zijn best wel wat dingetjes gaande.
Ja, een beetje net als in de rest van de wereld, hè? Gewoon de klappen beginnen nu te vallen, ook bij werkend. En dan ook vooral in de techsector. Ik heb soms ook het idee dat techbedrijven erachter zijn gekomen dat als het geld te duur is om te lenen, dus dat je niet per se elke lening weer op kan vullen met een goedkopere lening, het niet zo effectief is om duizenden mensen in dienst te hebben voor je platform.
Nee, ja, sommigen zijn ook gewoon te hard gegroeid waarschijnlijk. Hè? In die hype van 2020, 2021.
Ja, dat is een beetje discussie, maar als je dat niet, dat moest wel. Anders bleef je niet, nou goed, dat is een... Anders blijf je er niet bij. Ook in de wereld van goedkoop lenen.
Maar wat in ieder geval inderdaad, als we dan inderdaad een bruggetje maken, wat jij wilde maken richting bijvoorbeeld die CTFC-voorzitter, Jezus, en een Amerikaanse senator, die zeggen eigenlijk ook, Bitcoin is iets anders dan de rest in de markt.
Ja, klopt. Dat hebben we wel vaker gehoord. Maar regelmatig wordt daar Ether ook bij genoemd. Dat was nu niet het geval. En ja, wat dat eigenlijk zegt is de Commodities Futures Trading Commission. Die is verantwoordelijk voor grondstoffenhandel enzovoorts in Amerika.
Dus futures, die kijken opties.
Ja. En dan moet je denken aan graan, olie en dus eigenlijk ook bitcoin. Dat is in ieder geval de redenatie.
Ja.
En dat is wel belangrijk voor als je goud. In Amerika iets met... goud. Als je in Amerika iets met bitcoin wil doen en die definitie zou veranderen, dan heb je weer een heel set aan nieuwe regels waar je aan moet voldoen natuurlijk. En al die partijen die willen nu... Kijk, die zegt dat niet voor niks, die Rostin Bannon. Die willen allemaal zeggenschap hebben over dat bitcoin ding wat in Amerika gebeurt. Of dat nou de Securities Exchange Commission is.
Mm-hmm.
Of je hebt, weet ik het hoeveel van die commissies heb je daar. Die allerlei aandelenhandel moeten bekijken of juist die grondstoffen. En iedereen wil wat te zeggen hebben over dit, want dat is gewoon werk natuurlijk. Een beetje lobbyen.
Ja, ook lobbyen voor zijn eigen toko natuurlijk. Ja.
Want als jij zegt Bitcoin is een effect, dan mag hij er niks over zeggen.
Nee, precies. Hij wil er ook iets over zeggen. Hij wil er ook toezicht op houden, dan denk ik.
Ja.
Ik vind het wel een fijn plekje. Ik vind het wel fijn. Ik vind Ja, nou ja, als je dan toch een plekje moet kiezen in het hele regulatoire schema, vind ik commodity een leuk plekje.
Ja, ik wens ze veel succes, want het is gewoon heel wat anders. Over 3-4 jaar moeten we waarschijnlijk een apart richtlijn komen, specifiek voor Bitcoin. Maar goed.
Ja, maar stel dat het inderdaad Bitcoin een effect is. Volgens mij was dat niet in België dat ze dat zeiden?
Nee, ook niet, juist.
Ook niet? Ja. Nee. Nou, dan hebben ze in België ook goed... Ik denk ook niet dat het effect is, Bitcoin. Het heeft geen aandeelhouders.
Nee, klopt. Ja, je hebt gewoon zo'n rijtje van... maar dat zijn allemaal, voor mij is dat allemaal een beetje hocus pocus. Gewoon omdat het allemaal gewoon verzonnen legal terms zijn.
Nee, oké. Okay, maar ja, het zijn de legal terms waar we mee moeten dealen.
Ja, ik heb er geen last van, zeg maar. Maar ik snap wel wat je...
maar als jij een stake hebt... Ja. Als jij een stake... Ja, dan dat is wel meer een effect.
Nee, maar daarom, die discussies ga je nu nog krijgen... En in Amerika is dat sowieso wel aan de gang. Hè? Want we hadden ook weer, Ted Cruz. Die hier en daar op podcast verschijnt in de Bitcoin space. En ook op evenementen regelmatig kon praten. Ja, die heeft gewoon een politieke groep gezien. Waarvan die denkt van, hey, als ik lekker tegen die Bitcoin mensen aan praat. Dan gaan die op mij stemmen. En die energiesector in Texas. Die zullen ongetwijfeld ook veel lobbygeld hebben voor hem. En die lijken wel interesse te hebben in Bitcoin. Dus in Amerika zie je wel bepaalde blokken vormen die al dan niet voor eigen gewin strijden voor bepaalde bitcoin-rechten enzovoorts.
Oké. Okay. Nou ja, we hadden ook de Amerikaanse senator John Boozman. Goeie naam.
Okay.
Die zegt ook dat inderdaad de bitcoin gezien moet worden als een commodity. Het sluit een beetje aan bij...
ja, maar voor mij is dat al wel zo, hè?
Is dat zo?
Ja, volgens mij wel, maar dat weet ik ook niet zeker.
Nou ja, kijk, de Bitcoin futures op CME en whatever, die dat zijn commodities. Want dat zijn gewoon futures en afgeleide beleggingsproducten van Bitcoin.
Ja. Nou goed, maar... elk land worstelt hier uiteindelijk mee. En ik ben gewoon heel sceptisch over nieuwe ontwikkelingen op gebied van tech, wat dan ook, zeg maar, in een wetboek kan vangen en dat het dan relevant blijft, zeg maar. Het gaat of de boel heel erg afremmen, of het werkt amper. Eén van die dingen.
Nou, ik wil best met je meegaan dat Bitcoin veel groter is dan een of andere paar beleidsmakers in Washington.
Het gaat er meer om, soms kan je dingen ook op een gegeven moment niet tegenhouden, zeg maar. Alleen voorlopig kan dat heel makkelijk, hoor. Of nee, ik moet anders zeggen.
Wat kun je niet tegenhouden?
Een technische ontwikkeling.
Klopt.
Zeg, je kunt er wel alles omheen bouwen en verzinnen en dingen opschrijven en over debatteren en zo. Maar feit is wel dat er ondertussen gewoon constant gebouwd wordt. En ja, wat de CFTC ervan vindt, als Bitcoin uiteindelijk moet gaan winnen of gaat winnen, dan is het niet zo relevant wat zij ervan vinden.
Nou ja, ze lopen er altijd achteraan. Maar ja, dat is nou eenmaal de makken van regelgeving.
Ja,
je loopt er altijd achteraan. Dus,
we zijn lekker bezig, dus we kunnen nog wel een sprongetje maken naar de Europese Centrale Bank.
Oh ja, ja, Bitcoin bashje.
Ja, op bitcoinfocus.nl heb ik daar de vrijdageditie aan gewijd. Gaat over een artikel op de site van de ECB, gewoon als blog, zeg maar. Origineel was het geloof ik in een Duits blad verschenen. Door Ulrich Binzeil en Jürgen Schaaf. En het zou je niet verbazen.
Handelsblad.
We zijn niet bepaald fan van Bitcoin. En volgens hun is Bitcoin bezig aan zijn laatste adem. Dus zeg maar het prijspunt rond 17.000 is de laatste push gebaseerd op niks. Voordat het helemaal in elkaar dondert of zoiets. Beide heren zijn actief bij de Market Infrastructure and Payments Division. Bij de Europese Centrale Bank. Betrokken bij de digitale euro dus. En ja. Hun mooie blogpost was dus te lezen op de website van de ECB. En eigenlijk doet het gewoon wat je verwacht. Hè. Het wordt online gezet op Twitter. En voor je het weet zijn er honderden reacties van boze bitcoiners. Die zeggen dat het allemaal onzin is wat ze schrijven. Maar het staat er wel.
Ja,
het is een mening van hun. Hè? even voor de goede orde. Het is niet zo dat de ECB dit als beleid heeft uitgestippeld van dit vinden wij ook. Tegelijkertijd kun je wel inschatten dat het er niet ver van af zal hangen. Ze hebben onder andere kritiek uiteraard op het energiegebruik. Bitcoin is een risico voor banken. Vooral qua reputatie hebben ze het wel over. Dat vond ik wel een opmerkelijk talking point. Dat heb ik nog niet zo vaak gehoord. Maar ja, als je als bank Bitcoin diensten aanbiedt, is hun redenatie, dan loop je op termijn reputatieschade op. Terwijl in ons Bitcoin hoofd is het juist van, oh, een bank wil wat met Bitcoin vet. En zij doen juist het andere frame van, als een bank iets met Bitcoin doet, loop je een groot risico dat je reputatieschade oploopt. Hoe zie jij dat?
Ja, weet ik niet. Kijk, ik keek er een beetje, misschien een beetje, ja, racistisch is niet het goede woord, maar ik dacht wel, oké, dit zijn dus twee Duitsstaligen, het zijn twee Duitsers, en die zijn doorgaans zijn die redelijk conservatief. Dus met die, ik zag al met die blik.
Ze hebben een ECB-petje op, misschien is dat een makkelijkere.
Ja, ja, en dan ook nog zeg maar uit Duitsland afkomstig, met alle respect, en dan dat is, die staan toch wel bekend als degelijk, maar ook wel als super conservatief. Dus het is, als je dan een bepaalde vernieuwende technologie hebt, zoals Bitcoin, ja, dat is natuurlijk iets waar zij niet, ja, daar kunnen zij niet mee omgaan, denk ik dan. In dit geval deze twee Duitse experts. En het is ook een beetje vanuit één
experts.
Het is in ieder geval vanuit één hoek geschreven. Het is met een duidelijk frame. Inderdaad.
Maar dat is ook logisch, hè? Want het wordt ook op de ESB-blog gepost, zeg maar. Het is net als bij, of het nou Bitcoin Magazine is of Bitcoin Focus. Wij hebben ook een Bitcoin frame. Dus als je weet dat je het daar vandaan leest.
Zij hebben een officiële functie bij de ECB. Kijk, wij zijn uiteindelijk inderdaad gewoon bloggers.
Uit de hand gelopen hobby.
Ja, kijk, maar zij hebben uiteindelijk natuurlijk een veel invloedrijkere functie dan wij. Dus
ja, zeker waar. Over invloed gesproken, want in het artikel hadden ze het ook over lobbyisten die toenemen, weet je wel, rondom de crypto-sector. De crypto-lobby noemden ze het zelf. En toen dacht ik ook van, ja, maar elke industrie, heel de wereld is gebaseerd op lobbyen. Dat is toch logisch dat er, als er een markt opkomt, daar ook lobbyisten uit. Dat is heel het wereldje die gecreëerd is lobbyen.
Ja, het zijn ook academici, hè? Dus het probleem met academici is dus dat ze geen praktijkervaring hebben. Ik vraag me af.
Nou, zij zijn dus bezig met de digitale euro, hè? En de payments ervan. Dat is.
Nee, oké, maar zij kunnen dus wel roepen van, hey, voor een bank is het reputatieschade. Maar hebben ze zelf ooit bij een bank gewerkt?
Ik bedoel,
weten ze hoe? Hè?
Bij deze
hoe? Ja, maar dat is niet echt. Weet ze hoe mensen bij een bank denken? Ik denk niet dat er reputatieschade kan opleveren.
Nee, ik vind het ook echt onzin.
Banken zijn wel bang voor regels. Bang dus dat ze boetes krijgen. Maar hey, als jij geld kan verdienen met een Bitcoin wallet of Bitcoin handel, dan gaan banken dat echt wel doen, hoor.
Binance had weer meer dan 400 miljard dollar aan handel heen en weer gepompt in november. Nou, daar willen die banken echt wel een stukje van, hoor.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat je gelijk, want je hebt natuurlijk van die neobanken die nieuw zijn, of die gewoon een sprong maken richting Bitcoin. Maar je kunt toch gewoon een divisie maken van twee mensen die het in je organisatie leuk vinden. En misschien gebeurt dat ook wel, hè? Want er zijn wel blockchain divisies.
Ook alleen in Europa.
Dan noem ik het al blockchain divisies. Dat gaat vaak daarover.
Ah, ik weet niet. Kijk, ik denk dat die commerciële banken inmiddels ook wel erachter komen van, oké, dus de overheid wil nu een eigen bank gaan oprichten. Prima. Ja. Of ze hebben al een eigen bank, maar nu komen ze ook met een bankrekening, namelijk de digitale euro.
Nou, zij willen niet uitgeven dat hun hele businessmodel overhoop gaat gooien, als je niet uitkijkt.
Ja. Dus ja, voor hetzelfde geld gaan ze ook denken van, ja, wacht eens even, welke kant gaat het op? En
ja, het zou wat zijn als je ineens de commerciële bank
in de Bitcoin-kamp hebt.
Ja, ik kan me niet voorstellen. Dat is wel echt. Dat is leuk voor een fantasy-verhaal.
Ja.
Fake history of zo. Maar.
Nou, ik denk meer wat je natuurlijk met JP Morgan ook ziet. En Morgan Stanley en zo. Het is meer van, wel met de teentjes in het water. Wel kijken van, kunnen we hier geld mee verdienen?
Klopt.
Dus dat zit er wel altijd.
Nou, dat communiceren ze bij JP Morgan ook. Hè? Tot hoofd. Is dat Diamond?
Jamie.
Ja, die vindt Bitcoin helemaal niks. In ieder geval publiekelijk roept hij dat. Maar hij zegt wel, ja, we gaan het aanbieden, want er is vraag naar. Je moet het ook niet overdrijven, want het zijn ook niet gelijk dat er hordes mensen daarop afstromen op die diensten. Maar ze, ja, er wordt wel mee geëxperimenteerd. En ik heb niet het idee dat dat JP Morgan pijn doet.
Nee.
Om even terug naar die blog. Zit even te kijken of ik nog wat... even kijken. Nou, wat ik wel opmerkelijk vond is dus dat zij ook zeggen van... dat veel met criminaliteit te maken heeft. Dat je ook weer dat klassieke ding. Maar gewoon nul data linken of zo, weet je wel. Want de data die wij hebben van bijvoorbeeld zo'n Chainlink... of nee, Chainalysis en zo... die geven eigenlijk aan dat het percentage...
Zeg je dat, Chainlink?
Ja, ik zat even verkeerd. Chainalysis, die geven aan dat dat percentage echt onder de 1% ligt. En dat is een bedrijf die gebaat is bij een hoog percentage criminaliteit. Want die pitchen dat ze dat kunnen voorkomen... dan wel op kunnen sporen. Dus ja, gewoon heel die blogpost hing aan... Het is hetzelfde als je een van onze blogposts laat schrijven van... joh, vertel eens over hoe leuk Bitcoin kan worden... en wat het allemaal kan opleveren. En dit was het tegenovergestelde.
Ja, het zijn de usual talking points. Hè? En nou ja, weet je... We zitten natuurlijk ook in een neergaande markt. We hebben dat FTX-drama. Ja, dat zijn gewoon mensen klaar. En zij willen ook hun eigen digitale euro gaan pushen. Dus ze hebben duidelijk een agenda. En ze denken ook van... ja, nu is het tijd om onze tanden nog een keertje in Bitcoin te zetten.
Ja, en Bitcoin is gewoon een initiatief... om geldcreatie uit handen te nemen van deze partijen. Dat is de basis. Dus ja.
Ze denken echt dat Bitcoin weggaat. Maar Bitcoin gaat niet weg. Dus dat...
Nee, in het ergste geval praten we alleen nog met elkaar erover, Wessel.
Ja, wij blijven er sowieso elkaar praten. Ook al zijn we, weet ik veel...
We gaan het zien. Op zich is... Nee, ik ben ook niet bang voor dat het weggaat. Want Bitcoin bestaat gewoon... of draait gewoon door. En FTX en een dagprijs is ook maar gewoon een momentopname. Tegelijkertijd heb je wel gewoon te maken met een hele nieuwe opkomst van een nieuwe financiële wereld. Op allerlei verschillende manieren. Met hogere rentes in dit geval nu. Met digitale euro's, dollars... Jens, weet ik wat er allemaal gaat komen.
Ja, maar Bitcoin krijgt er gewoon een plekje in. Ik wil niet zeggen dat zij op de voorste rij zitten, maar ze krijgen en ze hebben al een plekje erin, in die financiële nieuwe orde. Dat is gewoon zo.
Nou ja, en bij mij best wel een groot plekje. Het is, ik wil alleen maar zeggen van...
Nee, jij bent de wereld niet.
Het hoeft niet... nee, dat is zeker waar. Het hoeft niet... we hebben het natuurlijk altijd over cycli gehad en zo, weet je wel. Halving en 4 jaar en weet ik het allemaal voor zaken. Maar de wereld is wel echt heel anders dan 4 jaar geleden, ook qua hoe het geld werkt. Qua hoe makkelijk het is om aan te komen en zo. Ja. Dus je hebt gewoon een hele nieuwe situatie. En als Bitcoin gaat winnen, dan hoort dit er ook bij.
Klopt.
Anders was het niet meant to be, zoals ze dat zeggen.
Nou, kijk, het Westen heeft heel veel te verliezen, bijvoorbeeld, en daar zie je minder, in die zin minder adoptie, terwijl in de continenten om ons heen zie je dat er al veel meer initiatieven komen. Arnold zit nu bijvoorbeeld in de Filipijnen, op een Bitcoin Island, dat is uit mijn hoofd Baracay, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Supermooi eiland, weet je wel, witte stranden, blauw, azuurblauw water, palmboompjes. Ja. Maar ook heel veel winkeltjes die Bitcoin accepteren.
Zat het de vraag hoeveel dat dan gebruikt wordt, hè?
Dat gaat hij onderzoeken.
Klopt, ja.
Voor bitcoinfocus.nl.
Klopt.
En nou ja, volgens mij had Nieuwsuur ook een reportage over El Salvador. Ik heb nog niet gekeken, maar het waren ook weer een beetje de usual talking points.
Oh, ik dacht dat het gewoon een artikel was bij de NOS. Maar dat was, ik had even doorgeklikt, want dat ging. Dat was ik heb niet zijn naam paraat, maar dat was ook een professor aan de Universiteit van Utrecht, geloof ik. Die ook gespecialiseerd is in El Salvador en met name de gangcrime en zo.
Oh ja.
Dus hij is wel echt iemand die echt veel van El Salvador meer weet, meer dan wij. En toen Arnold daar zat, zei hij ook wel dat hij best wel op zoek moest naar Bitcoin.
Ja.
Zeg maar, het is niet zo dat daar nu ineens overal iedereen alleen maar Bitcoin wil en die Amerikaanse dollar helemaal naast zich neer heeft gelegd. Dat is echt niet zo. Alleen hij bestempelde dat als een soort van mislukking, omdat nu Bitcoin nog niet de standaard is in heel El Salvador. Ja, dat is natuurlijk een beetje te makkelijk. Wederom.
Nee. Nou, inderdaad. Nou, ja.
Je kan hem opzoeken, NOS.nl, en dan in de zoekbalk El Salvador, dan vind je hem ongetwijfeld, want zoveel zal er niet over geschreven worden.
NOS.nl, inderdaad. Ja. Dat we dat ooit nog zouden aankondigen.
Ja, af en toe moet je bij de staatsmedia zijn, zo snel je mag.
Inderdaad, inderdaad. Ja, ik kijk ook voetbal via de NOS. Jij?
Ja. Ja, ik ook, ja.
Ja, ja, ja. Hey, had jij nog een leuke pod? Misschien wel leuk om elke aflevering even. Heb je nog een leuke podcast?
Ja, ik
kan ook iets. Kan ook over parende kamelen gaan of.
Nee, het is over waar je net over had. Dat je zei van Westerse landen en wij dus hebben ook wel wat te verliezen met het hele geldsysteem dat op klappen staat misschien wel. Gaat over Alice Gladstein. Die was bij What Bitcoin Did. How the IMF en World Bank exploit poor countries. En het gaat er eigenlijk over hoe eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, waar uiteindelijk het IMF langzaamaan machtiger is geworden, zeg maar daarna, hoe die met leningen landen onderdrukken en ja, eigenlijk de boel helemaal uitknijpen. Zij noemden het eigenlijk een soort van nieuwe kolonialisme. En het was heel interessant om te luisteren, best wel confronterend ook.
Oké. Okay.
Dus What Bitcoin Did, Alex Gladstein. Dan, hij is Chief Strategy Officer van Human Rights Foundation. En ook echt actief in het hele Bitcoin spelletje. Is wel goed om te luisteren.
Ja, ik luister elke ochtend naar Hackersluiters. Dat gaat over voetbal.
Ja?
Nee, ik had ook nog wel. Ik heb ook nog wel pots
kan ook,
over Bitcoin. Ja, kan. Het is vrij land. En ik heb, weet het. Ik vond op zich, ja, het is meer de cliché. Maar goed, elke woensdag heb je natuurlijk een nieuwe pod bij Preston Pish. Hoe heet het? What Billionaires Did? Nee, What Billionaires Did? Nou ja, maakt niet uit. De Investors Podcast.
We Study Billionaires, die.
Ja, inderdaad. Mm-hmm. En daar was Dylan Leclerc was daar te gast.
Dat is een echte golden boy.
Hij schetste inderdaad gewoon eigenlijk de problemen die er nu spelen. Hè? Dus de problemen niet alleen bij FTX, maar eigenlijk bij al die crypto-namen, crypto-leenhuizen, et cetera, handelshuizen.
Ja, you are the yield.
Als je inderdaad daar gewoon weer even een redelijk goede analyse op wil horen, dan kun je die nog even terugluisteren.
En dat, van wie was dat? Dylan Leclerc. Oh, ik zie hem staan, ja.
Ja, bij Press and Pish.
Ja, ja, dat dus, is altijd wel goed om naar te luisteren, want het is echt een wirwar aan geldstromen achter de schermen. In de mooie interfaces zie je daar natuurlijk niks van.
Nee. Nee, daarom. Dus, goed. Genoeg weer te bespreken komende week. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is.
Nou, zo ongetwijfeld weer wat FTX-nieuws zijn. En daarnaast gaan we het wel meemaken. Wie weet
inderdaad.
Komt de nieuwe centrale bank weer met een extra pitch voor Bitcoin. Ja. Je hoort het volgende week.
Trouwens, deze week ook in bitcoinfocus.nl een interview met Jelmer Tenwolde of Terwolde. Daar ben ik het even.
Met Jelmer.
Met Jelmer inderdaad. Nou, het gaat over Bitcoin mining in Nederland. Ja, dat er toch wel, dat je er ook gewoon geld mee kan verdienen met Bitcoin mining in Nederland. Dus kijk naar bitcoinfocus.nl voor de laatste in-depth artikelen.
Yes, en dan hebben we nog bitcoinmagazine.nl voor het laatste Bitcoin nieuws natuurlijk. Als je elke dag wil weten en helemaal up-to-date wil blijven, dan moet je daar zijn. En vergeet Hub Bitcoin niet te volgen, te liken en te reviewen op het platform waar je luistert. En dan hoor je ons volgende week weer. Hoddeland.
Doei.